Ja, ik ben zelf echt een voorvechter van Society 2.0. Ik ben lang niet die persoon die alles wil vervangen door AI. We kunnen de zelfmoordhulplijn niet gaan vervangen door een chatbot.
Hoe zullen we morgen ondernemen? En hoe zien we dat in innovaties van vandaag? Telenet Business en Tijd Connect presenteren De Verderkijkers. Eva Moeraert vraagt bedrijfsleiders van nu naar hun visie op de toekomst. Beluister nu aflevering 3 met Jonathan Berten.
In het Silicon Valley van Vlaanderen, het technologiepark in Zwijnaarden bij Gent, kijk ik vandaag verder met Jonathan Berten, CEO van het bedrijf RoboVision, ingenieur van het jaar 2019 gekroond ook, en onlangs gespot in de media, omdat hij door artificiële intelligentie de opsporing van COVID-19-patiënten heeft vergemakkelijkt. Maar straks meer daarover. Jonathan Berten, eerst en vooral, hoe gaat het met jou vandaag?
Goed, goed. Ja, het groeit heel snel, het bedrijf. We moeten alles goed op elkaar afstellen. De accounts worden groter, dus we zijn tevreden. Want het is natuurlijk een crisis. Er zijn veel sectoren in grote problemen. Maar wij blijven zo'n beetje als digitale transformatiepioniers daarbuiten. Dus we zijn wel tevreden.
Ja, want waarschijnlijk digitaal werken, thuiswerken, dat is voor jullie gewoon.
Dat is geen probleem. Ja. We waren er eigenlijk al helemaal op voorbereid. En natuurlijk, het sociale aspect mag niet onderschat worden. Zeker voor de nieuwste aanwervingen en de jonge werknemers. Die zitten vaak aan het begin van hun carrière. Mm-hmm. En dat hele coaching-aspect mag je zeker niet onderschatten. Er wordt ook wel wat over gediscussieerd. Jeroen Lemaire heeft er onder andere wat dingen over gezegd. Maar,
dus het Hoe heb je dat aangepakt?
Wel, wij hebben een soort van de informaliteit van het koffiemachine proberen wij wat te mappen. In het virtueel. Dus we hebben Zoom-cafés en je kan zien wie dat er dan een Zoom-café binnengaat. We proberen ook het onderscheid te maken tussen een vergadering en een soort van informeel moment. Zelfs in de dag mag dat er zijn. En we merken wel dat in het begin was het zo wat zoeken en was er toch wel wat van, wat gaat er nu gebeuren? Maar we zitten er echt heel goed in. In die mate zelfs, dat sommige mensen soms afvragen, moeten we nog naar het kantoor komen? Okay. Dat we wel zeggen, we een mooi kantoor gerenoveerd. Dus moeten we wel zien dat we daar ook gebruik van kunnen maken.
Want in normale omstandigheden werken jullie allemaal hier op kantoor? Of?
Ja, meestal toch. Ja. De salesmensen zijn vaak op de baan, maar ook dat is enorm veranderd. Alles is digitaal geworden. Dus het zijn speciale tijden.
Ja, wat heb jij het meest gemist zo de afgelopen periode?
Ja, toch wel dat sociale. Het gaan eten met klanten ook. Het connectie maken. Ook andere culturen. We hebben zo'n heel grote account in Japan. Uh-huh. Dat was normaal gepland van heel veel face-to-face momenten te hebben. Dat gaat allemaal niet door. Dus via Zoom is dat heel erg moeilijk. Ja. Omdat je dan ook minder kan peilen wat de reactie is van iemand van een andere cultuur. Omdat die vaak toch wel anders reageren. Dus dat is wel moeilijk.
Ja, met wie overleg jij als je een dilemma hebt bijvoorbeeld?
Goed, dat is een goede vraag.
Is dat thuis met je gezin of is dat hier op het werk?
Meestal met zo'n aantal adviseurs op het werk hier. Ik probeer die twee wel gescheiden te houden. Ja. En dan gaan we er gewoon doorheen. We proberen een heel divers team op te bouwen. Een aantal mensen met heel wat jaren op de track record en heel wat jonge mensen. En dat lukt wel, omdat we daar toch wel de juiste chemie hebben kunnen genereren.
Ja, je gaat je team even moeten missen nu, want ik heb een paar dilemma's mee voor jou.
Oké. Okay.
En het zijn dilemma's die ik meegebracht heb, waar ik denk dat veel ondernemers in deze tijden mee geconfronteerd worden. Ja. Dus ik ben benieuwd naar jouw antwoorden. Eerste dilemma. Een chatbot of een persoonlijke helpdesk-medewerker aan de lijn?
Een chatbot als het sneller gaat. Iedereen kent die frustratie wel van, u bent de 13e wachtende in rij. Als het dan gaat om iets simpels zoals mijn roaming werkt niet meer of zo. En je bent ergens in, iets Saudi-Arabië of zo. Ja, dan is dat wel echt een probleem. Maar natuurlijk, we kunnen de zelfmoordhulplijn niet gauw vervangen door een chatbot. Dus het hangt echt wel van de context vanaf. En ik ben lang niet die persoon die alles wil vervangen door AI. Ik denk dat dat heel dom zou zijn. Maar bepaalde zaken, zeker als het schematisch is van ik moet iets, een nieuwe formule op mijn gsm-abonnement enablen. Waarom niet eigenlijk? Hè?
Ja, als ik bel naar RoboVision, heb ik dan een chatbot?
Nee, je krijgt wel een automatisch antwoordapparaat van welke service heeft u nodig, sales en zo. Maar nee, wij zijn ook vooral gefocust op het visuele. Dus alles wat te maken heeft met NLP. En,
leg eens uit.
Ja, dus het visuele is hetgeen wat wij als mensen met de ogen waarnemen en waar wij ook de werkelijkheid interpreteren en op reageren. Dat is eigenlijk onze AI-engine. Taligheid. Ja, dat doen we meer via partners.
En je bedoelt dan de Siri's van deze wereld en zo? Ja, je daar minder mee bezig bent?
Daar zijn we minder mee bezig, ja.
Okay. Tweede dilemma dan.
Ja.
Wetenschappelijk onderzoek doen of commercialisering van een product?
Ik denk dat wetenschappelijk onderzoek enorm veel waarde heeft en het een kan niet zonder het ander. Wij zitten ook hier op het technologiepark om die cocktail heel goed te bewaken. En dat wordt ook erg gewaardeerd. We hebben ook heel goede contacten met de universiteit. We geven ook praktica jaarlijks. En ja, we kunnen ook echt wel de beste mensen van de laatste jaren, die komen hier werken, die krijgen hier heel snel. Maar die beginnen meestal met een R&D-ding. Want we kunnen die nog niet direct in klantencontact brengen, maar die nog te junior zijn. Maar die moeten dan een paper eigenlijk verwerken of die moeten een paper presenteren. Dus wij zijn heel research and development focused.
Ja, dus maar commercialiseren jullie soms een product? Als tuurlijk, je denkt, het is echt iets.
Zeker. Want anders, we zijn een bedrijf. Hè, en dus dat is nog altijd het belangrijkste, het commercialiseren. Want we moeten alle lonen kunnen betalen, we moeten kunnen groeien. Maar alles wat te maken heeft met hoe uniek ben je en wat is je marktpositie, heeft eigenlijk te maken met die R&D en dat wetenschappelijk onderzoek. En heeft te maken met de proximity, met de nabijheid daarvan. Dus het is een conditio sine qua non voor een gezonde business in ons ecosysteem. Mm-hmm. Om daar toch die connectie heel duidelijk te houden. En we zoeken die ook op. Het Vlaamse ecosysteem heeft prima formules door Vlaio enabled. Een icon-traject, ONO. En we zien dat die dingen heel goed werken.
Ja.
Ik kom daarnet uit een call met het grootste AI-bedrijf ter wereld, Element AI. Zij hebben dat ook onderschreven. Dat Vlaams ecosysteem, enorm veel talent. Ook een goede integratie met subsidielandschap. En we moeten dat echt koesteren. We zijn natuurlijk, zeker met die COVID-crisis, is er een gebrek aan leiderschap geweest. Maar we moeten ook benoemen wat wel goed werkt hier.
Ja.
En dat is in feite die cohesie tussen onderzoek en start-ups, scale-ups, technologiebedrijven.
Oké, ça va. Derde dilemma, het laatste dilemma al. Is samenwerken met China of concurreren met China?
Ik zou toch behoedzaam zijn om samen te werken met China. Het is een fantastisch land met enorm veel talent. En er is een enorme dynamiek dat er vanuit gaat. Maar het blijft wel hun basis, hun roots. Ja, zijn wel jarenlang copycat gedrag geweest. Dus het hangt ervan af in welke sector dat je daar dan in gaat. Wij passen daarmee op.
Ja.
Wij hebben wel banden met... We hebben Chinese accounts waar we exploreren te werk gaan en zo. Maar ik moet zeggen dat als sales met een Chinese account komt, dat we dat eerst even in de directiemeeting overleggen. Dat doen we trouwens met alle nieuwe accounts.
Mm-hmm.
We hebben nogal een stringente deal qualification mechanisme, omdat we in een space zitten waar dat AI kan ook misbruikt worden. Hè?
Ja, voilà. Mm-hmm. Ja. Laten we verder kijken, want daarom zijn we hier vandaag. Ja, hè, om verder te kijken naar de toekomst. Maar we starten natuurlijk in het hier en nu. En ik wou starten eigenlijk met die ongelooflijke stroomversnelling waarin AI nu is terechtgekomen in de pandemie. Hè. Kan je eens uitleggen wat jullie juist ontwikkeld hebben voor de radiologen?
Wel, het is zo dat de PCR-test, de test waar men eigenlijk het virusdeeltjes probeert te detecteren, is een binaire test die ook heel vaak faalt. En waar men dus eigenlijk ook nog altijd vrij onzeker over is of dat iemand wel of niet COVID-19 heeft.
Ja.
En de battleground, het echte, de ground zero van dat virus zijn de longen.
Ja.
En die hebben een zeer specifieke ziektefenomeen, een glasachtige uitslag in die longen die op CT-scan zeer goed zichtbaar is. Dus in veel landen wordt die CT-scan eigenlijk al gebruikt als een soort van een maatstaf van heeft iemand die ziekte. Het probleem daarbij is dat je eigenlijk als je wil zien hoe ziek iemand is, dan moet je eigenlijk dat volume gaan berekenen van die, van die ziektefenomenen in de longen. Dat is heel erg moeilijk, want dat is een 3D-volume, waarbij dat de radioloog moet scrollen door al die verschillende secties. En dat is typisch iets waar de AI veel sneller en efficiënter voor is. Dus wij hebben eigenlijk samen met een heel aantal Europese ziekenhuizen een consortium opgericht. Dat is trouwens onder de paraplu van de wetenschappelijk onderzoek dat gebeurt. Waarbij dat we eigenlijk heel wat ziekteparameters ook meenemen. Dus het gaat niet enkel over die longen. En waar dat we besloten hebben om onze resources in te zetten voor zo'n detectie van een percentage eigenlijk. Een percentage dat heel moeilijk te bepalen is voor de radioloog zelf.
En dat gaat veel sneller.
Dat gaat veel sneller, Dat gaat in enkele seconden. Dus het volume wordt opgeloot en wordt dan... En die modellen, zoals ook de longsegmentatie, om te weten wat nu eigenlijk de longen zijn en zo, dat kan je met deep learning veel sneller doen.
En in concreet, jullie hebben heel veel van die foto's, van die scans in een computersysteem gestoken en die berekent dat dan zelf.
Ja. Dus dat is in feite het principe van AI, goed dat u het aankaart. Vandaag de dag kan je door voorbeelden te geven aan een namaakbrein eigenlijk zo'n expertise gaan nabootsen. Ja. En dat is op vlak van radiologie is dat toch wel kenmerkend, dat die expertise heel ver gaat op AI-vlak. En dat we eigenlijk zien dat radiologen met 20 jaar ervaring op specifieke domeinen soms al verschalkt worden door een AI-engine.
En zijn ze daar blij om?
Velen zijn daar niet blij om. Laat het zo stellen. Het is natuurlijk... Het is zo met verschillende expertise-domeinen. Hè. Mensen hebben een fierheid in hun job en als dan een computer dat overneemt, dan is er een zekere vorm van argwaan eerst en ook wel ontzag. Maar uiteindelijk is het samenwerken. Hè. Wij augmenteren die kennis. De radioloog wordt nooit vervangen. Laat dat echt absoluut duidelijk zijn. Het gaat over leven en dood, over iemand die wel of niet naar de intensive care moet eventueel. Dat wil je niet totaal in handen van een computer laten. Hè?
Ja, waren jullie hier eigenlijk al mee bezig of is het ontstaan tijdens de pandemie?
Wij waren bezig met een medische MVP, zoals dat heet. Een minimum viable product. Waarbij dat onze uniciteit is dat we dat platform ter beschikking stellen van mensen die niet kunnen programmeren. En dus zelf een expertise-model kunnen maken. Mm-hmm. We hebben dat heel snel kunnen gebruiken voor die pandemie. Dus op de tweede dag van de lockdown, zaterdag, belde Erik Ranschaert mij, een radioloog. En die zei, kom, we moeten hier toch iets mee doen. En zondag waren we al met een zevental hospitalen in Telco aan het overleggen hoe dat we het zouden aanpakken. En maandag was de website zelf al online. Dus het was echt, het is zeer snel gegaan.
Moet er nog wel geen 20 commissies passeren?
Wel, het is zo dat in de ziekenhuizen zelf, alles heeft natuurlijk te maken ook met privacy en data security. Die GDPR is veel moeilijker dan de AI zelf. Dus als je nu vraagt van hoe snel gaat het? Niet snel genoeg, omdat al die commissies in al die landen, terecht ook natuurlijk, maar soms gaat het wel traag. En ingenieurs vinden vaak dat het te traag gaat op juridisch vlak. Die commissies nemen hun tijd om te zien, van is dit project wel good karma?
Ja. Dus je hebt nu aangetoond dat je echt een maatschappelijke waarde hebt in die medische sector. Wil jij artificial intelligence ook naar andere sectoren
brengen? We zijn sowieso... Eigenlijk onze hoofdsectoren waren niet de medische, voor alle duidelijkheid. We zaten in de landbouw, in de horticulture, dus tuinbouw ook. Smart cities, mensentelling, zoals op de Meir in Antwerpen, samen met de Universiteit Antwerpen. En de maakindustrie. Dus alles wat te maken heeft met... spuitgieten, manufacturing eigenlijk in het Engels.
Wat zie je voor de toekomst? Wat zijn de sectoren of de dingen die jij wil verwezenlijken in de toekomst?
Ik wil vooral dat die samenleving daar in de breedte iets aan heeft. Als je nu kijkt naar hoe dat een land gemanaged wordt, hebben we met die hele coronacrisis gezien hoe belangrijk data is. Ja. It's all about the data. Als we zouden weten wie, wanneer, waar besmet is, dan is die crisis eigenlijk, dan is die er niet meer. Dus... die enablers die zijn veel duidelijker geworden voor de politiek. En ik ben zelf echt een voorvechter van Society 2.0, waarbij we naar een meer data-driven samenleving gaan. Op een positieve manier. Niet om alles in toog te houden. Maar iedereen kent het fenomeen wel. Als je richting Eindhoven rijdt op de E34, ja, dan merk je aan je wagen wanneer je in Nederland bent, omdat de asfalt daar veel stiller is. Daar zijn ze wel mee bezig. Daar hebben ze karretjes die, ja, gedurig over het snelwegnetwerk rijden en die overal kijken verputten in de weg zijn. En als je dat kan koppelen aan incentivering van beleidsmakers, dan kan die AI, ja, goede dingen in de hand werken.
Maar je zei het al, hè? Privacy staat veel in de weg waarschijnlijk. En er is een grens, nee?
Ja, maar ook, ik bedoel, asfalt heeft geen privacy. Nee. Hè? Dus er zijn ook heel veel dingen die gewoon, waar we vaart mee kunnen maken. En akkoord dat we, ja, met alles wat te maken heeft, we zien dat er heel veel debat is rond gezichtsherkenning vandaag de dag. De IBM dat heeft afgezworen en dat Microsoft dan nu ook niet aan de politie wil leveren. Maar er zijn heel veel domeinen waar die privacy ook niet speelt, voor alle duidelijkheid. Hè? Logistiek, manufacturing. En ja, ik heb daarnet nog in overleg met Element AI, dat was de hele discussie van, ja, wat is nu het verschil tussen Europa en de Verenigde Staten, want zij hebben overal vestigingen, Element AI. En ja, ze zeiden, wij zijn in Europa nog heel conservatief. Ook de bedrijven, iedereen kijkt een beetje de kat uit de boom. In Azië en de US, in Canada, Zuid-Amerika, het gaat gewoon veel sneller. En ja, dat is toch wel een frustratie van ondernemers zoals ik, dat we die snelheid niet kunnen brengen in het systeem.
En wat is er nodig voor jou om dat wel te kunnen doen? Allee, wat moet er veranderen?
Wel, ik denk dat zo'n crisis al heel wat verandert. Maar ja, het is wat moet er veranderen? Ik denk dat we toch wel voor een aardverschuiving staan met de politiek. Dat moet opgekuist worden. Mensen, ja, er is enorm veel moeheid als men nadenkt over, ja, welke regering wanneer. En het moet natuurlijk beginnen bij de beleidsmakers. Die moeten een bepaalde policy uit gaan werken.
Ja, maar je zegt, je hebt hier talent aan bezig. Ben je dan niet bang dat die naar het buitenland gaan omdat daar alles veel sneller gaat?
Dat is heel snel aan het veranderen. Als je nu kijkt naar Silicon Valley, waar men ook aan remote werken doet, waar dat de huizenprijzen en de rents al enorm zijn aan het zakken.
Ja.
Het is niet al, ja, goud wat blinkt. En ik denk dat je de typische clichés van, als je steengoed bent, dan moet je naar San Francisco. Ik denk dat we daar echt wel op een endgame zitten. Dat ecosysteem is daar verzadigd. Dat is te duur. Dat is, ik denk echt dat Europa wat te bieden heeft aan dat wereldsysteem. En vooral qua talent. We hebben decennia lang, ja, zeer goed onderwijs gehad. Laten we dat zo houden. En het is belangrijk dat we dat koesteren en dat we ecosystemen zoals het technologiepark hier, dat we daar het nieuwe Berkeley van kunnen maken.
Voilà. De naam RoboVision van jouw bedrijf doet denken aan robots. We hebben het nu al vooral over artificial intelligence en zo gehad. Maken jullie ook robots hier?
Wij maken samen in partnership met onze integratoren robotsystemen om automatisch te planten. Dus, als je stekjes hebt, dan kan je die automatisch in de grond steken. We kunnen ook rozen snoeien met onze software en met die robots. Maar ook tulpen planten. Dus het gaat eigenlijk allemaal om, ja, het schaalbaar maken van menselijke handelingen.
Ja, en wat zie je daar in de toekomst bij robotica? Waar gaan we naartoe?
Ja, we gaan eigenlijk naar volledig geïntegreerde waardeketens gaan. Dus wat je gaat zien is een supermarktketen die robots heeft in een tomatenserre, die zelf beslist wanneer dat die de kersttomaatjes plant, omdat ze op basis van hun data weten dat het 30 graden gaat worden zaterdagavond en dat ze er heel veel barbecue-klanten gaan hebben die, ja, net die tomaatjes willen met dat zoetheidsgehalte. En dat gaat allemaal in één sequentie gaan. Dus de robots gaan ze plukken. Dat gaat op autonome voertuigen wordt daar in trays en dozen gestoken. En dan komt er een vrachtwagen, een elektrische vrachtwagen, daar ophalen. Daar gaan we eigenlijk naartoe. Naar volledig geïntegreerde ketens. Waarbij dat we zelfs met verticale landbouw en met rooftop landbouw in steden robotsystemen gaan hebben die in feite, ja, wijken voorzien.
Robots worden onze collega's dan?
Wel, ik zou het niet zo noemen, want collega's heeft toch ook altijd een sociale, emotionele component.
Maar we gaan wel samenwerken, hè?
We gaan samenwerken, ja. We hebben dat ook met Audi en met Walt, de robot, aangetoond. Dat is wel grappig trouwens, goed dat u het vermeldt, omdat de typische ecosysteem van een autofabriek is natuurlijk met heel veel operatoren en mensen die heel sociaal met elkaar omgaan. Dus het was daar een hele uitdaging om daar een sociale robot ook neer te poten die mensen kon herkennen en zo. En wat je had is dat men in de winter daar een sjaaltje om gaf om te zeggen van, ja, hij heeft misschien koud, want het is winter. Dus men begon die ja, eigenlijk als een deel van hen te zien. Vooral omdat hij ook knikte en smilde en zo. Daar hadden we dan voor gezorgd in dat project, Klaxon. En ja, het is toch wel kenmerkend om te zien dat mensen nood hebben aan ja, een soort van sociale interactie met technologie. Je ziet het trouwens ook met die... met Siri en met Google Voice. Kinderen vinden dat geweldig. Hè? Ja. Die kunnen daar uren mee praten. En ja, wat je merkt is dat ze dat toch in hun hersenen incorporeren als... ja, dat is niet gewoon louter technologie. We gaan ermee experimenteren.
We zijn aan het einde van het interview gekomen en dan hebben we een verdrag van quarantaine. En dat is eigenlijk een verdrag dat we samen maken met de andere verderkijkers die ik ga interviewen. En iedereen mag één ding in het verdrag laten optekenen. Eén iets dat je geleerd hebt tijdens deze crisis en dat je wil meenemen naar de toekomst. Wat zou dat zijn voor jou?
Trust. Trust in your people. Ja. Zeker in tijden van quarantaine gaat het over remote work. Je hebt nog meer ownership nodig. En als je als bedrijfsleider dat allemaal wil gaan micromanagen, dan... loopt dat mis? Het is heel erg belangrijk om in tijden van crisis de juiste trust te geven. Dus ik zou dat in het quarantainecontract willen.
Staat genoteerd. Heel erg bedankt voor het gesprek, Jonathan Berthe. Bedankt dat je luisterde naar de Verderkijkers. En wil je ook weten hoe Wouter Torfs, Mark Noppe, Martin Tempels en Vicky Geunes verder kijken naar de toekomst? Abonneer je dan op de podcast via Spotify of via een podcast-app naar keuze. En als je deze podcast interessant vond, vertel het gerust verder. Of laat een recensie achter via je app. Tot de volgende en blijf zeker zelf ook verder kijken.